De geschiedenis van Jacob en Esau is een beeld voor de geschiedenis tussen Israël en de volken die tegen Israël opstaan. Door de geschiedenis van Jacob en Esau beter te begrijpen, krijg je dus ook meer inzicht in de huidige strijd tegen Israël en ook door de geschiedenis heen. Dat schrijft professor Dr. Willem Ouweneel in zijn nieuwe boek. Kunnen we het huidige conflict ook in dat licht zien? Dat bespreken we in deze uitzending. Willem, van harte welkom. Ja, jij hebt dus een boek geschreven. Wat is ook weer de titel van het boek?
Het boek heet Israël en de hiel van Esau.
De hiel van Esau. Ja, en het boek dat komt volgende week uit, hè?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Denk ik wel. Dan, ja. Mensen kunnen het nu al bestellen bij Aspect in Soesterberg. Als ik dat even zeggen mag.
Dat mag.
En de hiel van Esau staat natuurlijk op Genesis 25 als de twee geboren worden.
Ja.
Want Jacob en Esau worstelen al met elkaar, zo kun je het vertalen, in de moederschool. Ongelooflijk. Waarbij Jacob de hiel vasthoudt van Esau. En die hiel is erg belangrijk. Ja. Of je daar nou al over wat wil horen of dat je dat straks gaat vragen.
En daar gaan we het sowieso nog in deze uitzending over hebben. Maar zou je kunnen zeggen dat de actualiteit en de geschiedenis van het volk Israël, dat je dat één op één kunt toepassen op die geschiedenis van Jacob en Esau?
Niet één op één. Die geschiedenis van Jacob en Esau geeft het conflict weer vanaf Israël en Edom tot op de dag van vandaag. Te meer omdat de rabbies ons verzekerd hebben dat de Romeinse keizers Edomieten waren. Dat Edom dus ook staat voor die hele wereldmacht die wij kennen als het Romeinse Rijk. En ook voor de opvolgers daarvan.
Ja.
Dus vandaar dat ik zeg het hele anti-Israël gezinde deel van de mensheid.
Ja.
En dat gaat door dus tot op vandaag. Maar wat er vandaag gebeurt is natuurlijk maar een klein onderdeeltje van die lange geschiedenis.
Daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan eerst kort kijken naar de actualiteit. Er is ook de afgelopen weekend, vandaag, is er veel aan de hand. Onder andere de hoopvolle berichten die er zijn, hoopgevende berichten over een eventuele deal. We hebben het er al maandenlang over, een jaar eigenlijk al in deze uitzendingen. Maar nu lijkt het erop alsof er een final draft is, zoals dat dan in mooi Engels heet. Een soort van eindvoorstel, gedaan door Qatar, waar Israël dus zijn goedkeuring aan geeft en waar Hamas dan ook zijn goedkeuring aan moet geven. Wat verwacht jij? Denk je dat het inderdaad deze week gaat gebeuren?
Ik heb er zeer twijfels over. En ten eerste, altijd een van de twee is degene die tegen is, een ander is voor. Netanyahu zit natuurlijk in een moeilijke positie. Er is een proces tegen hem gaande, er is een arrestatiebevel tegen hem gaande. En een groot deel van de bevolking zegt, je moet niet allemaal natuurlijk, je moet doorgaan zolang die gijzelaars niet teruggekomen zijn.
Maar tegelijkertijd willen ze de gijzelaars vrij hebben.
Ja, als je in die deal al die gijzelaars vrij krijgt, en de lichamen van degenen die overleden zijn en die ook nog niet teruggekomen zijn, maar dat lijkt me heel sterk. Mm. En wat me ook sterk lijkt, is dat die deal tot stand gaat komen voordat Trump president is. Want dat wordt de beslissende factor.
Ja.
Dat kan heel positief uitpakken, dat kan ook heel negatief uitpakken.
Dat wordt een soort van keerpunt, verwacht jij?
Ja. Kijk, Trump heeft niks meer te verliezen. Hij is gekozen door mensen die pro-Israël zijn. Maar of hij het zelf is, dat zal moeten blijken. Mm. En daar kun je ook best vraagtekens bij plaatsen. Hij is heel pragmatisch daarin. Hij wil zo gauw mogelijk vrede. En daarbij zal hij ook van Israël eisen dat hij veel water in de wijn doet, vrees ik, denk ik.
Nou,
dus van de week deze deal, dat lijkt me sterk. Ze zullen eerst wachten wat Trump ervan vindt.
We gaan het meemaken. Als we het toch over Amerika hebben. Het Huis van Afgevaardigden van Amerika, die heeft een wet aangenomen. Volgens mij was dat afgelopen donderdag. En die wet die houdt in dat er sancties worden opgelegd aan iedereen die een Amerikaan of een bondgenoot van de Verenigde Staten arresteert die door het internationaal strafhof veroordeeld wordt. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat arrestatiebevel wat er is tegen premier Netanyahu en oud-minister Gallant.
Ja, maar ook daarvan geldt volgens mij precies hetzelfde. Hmm. Ik weet even niet, misschien weet jij dat, of in het Huis van Afgevaardigden de Democraten of de Republikeinen de meerderheid hebben.
Volgens mij de Republikeinen, maar weet ook niet helemaal.
Beide huizen hebben ze dat. Of die Republikeinen dat dus zo vinden. Nou, we zullen het zien of Trump dat bevestigt. Hij is al druk aan het onderhandelen met de senatoren om ze allemaal op zijn lijn te krijgen. Ik zie er wel een beetje met angst en beven naar uit. En
ja, maar tegelijkertijd deze wet.
Al die dingen zijn volkomen onzeker.
Ja.
Pas als hij het voor het zeggen heeft, dan zullen we beter weten wat het gaat doen.
Maar tegelijkertijd deze wet, die zegt dus eigenlijk van nou, dat internationaal strafhof hoef je eigenlijk toch niet zo serieus te nemen.
Nee, dat klopt. Daar heb je gelijk. Omdat ze zelf natuurlijk een heel positief teken, want het is afschuwelijk wat daar gebeurt om Netanyahu en Gallant van genocide te beschuldigen. Mm. Terwijl Israël zelf al 3000 jaar met genocide bedreigd wordt en veel geslaagde pogingen daarvoor zijn ondernomen. En dan nu nu dat te zeggen, nou, dat is al sowieso aangevallen op 7 oktober 23, dat is onbeschrijfelijk.
Ja.
Dus in die zin verwacht ik dan wel gezond verstand bij die twee huizen. En alles hangt er vanaf wat Trump ervan zegt.
Die krijgt
een onbegrensde macht. Gisteren hoorde ik iemand in de rubriek zeggen op de radio, hij wordt de leider van een steeds onvrijere wereld. En daarmee werd ook uitgedrukt, het wordt een heel spannend jaar.
Ja.
Dus ook hiervan, al die vragen, eerst maar even wachten. Over een week is het zover. En als u later het luistert, dan is het misschien al lang
en
voorbij.
Ongetwijfeld gaan we ja na die tijd nog een keer in de uitzending hebben. Dus dan kunnen we het er ook weer over hebben. We gaan het hebben over Jacob en Ezo. Zoals ik aan het begin zei, je hebt daarover een boek geschreven. Dat komt volgende week, dat uit. En dat gaat over de hiel van Ezo.
Ja.
En je zegt, het heeft wel wat te maken met de actualiteit. Dus je kan er lijnen, tenminste leringen uittrekken voor nu. Maar in dat boek staat er dus het verschil centraal tussen Jacob en Esau. En dat staat eigenlijk, volgens jou dus in je boek, voor meer dan alleen maar die oude volken, Israël en Edom.
Maar dat is logisch, want Rebecca gaat vragen aan de Heere God, wat is er met mij aan de hand? Als ze merkt dat die jongens aan het knokken zijn in
de
school.
De moeder van Jacob en Esau.
Precies.
Ja.
En dan zegt de Heere God, er zijn twee volken in jouw schoot. Dus hij zegt al meteen, dit gaat over twee volken. En die worden vanaf het allereerste begin van één gescheiden. Die komen nooit samen bij elkaar uit.
Ook al is het
ook in Genesis 34, als Jacob zegt, ik ga met je mee naar Seir, maar ik bedoel dat langzamerhand. Nee hoor, hij gaat de andere kant uit. Pas in de eindtijd, als de Messias komt, lees maar het boek Obadja, dan komt Jacob in het land van Edom.
Ja.
Maar dat is dan om het oordeel te vellen samen met de Messias.
Ja, maar als we teruggaan naar die tijd, hè, of tenminste een beetje de tijd daarna, wat is dat volk Edom? Wat is dat voor
nou, en nog even over die hiel, sorry. Ja. Dat ik even, want die hiel betekent niet hielerlichter, zoals Ezo dat er later van maakt. Die hiel wordt door de Romeinen uitgelegd op twee manieren. Dat vasthouden van de hiel betekent ten eerste, als die grote wereldmacht in de eindtijd voorbij is, dan komt er een Joodse rijk. Ik zeg het opzettelijk zo, want Daniël 7 zegt het ook zo. Het volk van de Allerhoogste zal regeren. Niet alleen maar de Messias. Het is niet alleen maar het rijk van Nebukadnezar, maar ook van de Babyloniërs.
Mm.
Het is het rijk van de Messias en dat is een Joodse rijk. Dat vind je uitdrukkelijk in Daniël 7 beschreven. Na deze wereldmacht komt onder leiding van de Messias een Joodse rijk. Het tweede betekenis die eraan gegeven wordt is, Jacob laat Esau nooit los. En dat zie je, daar gaan we het direct ook over hebben, ongetwijfeld. Over die worsteling van Jacob, wat volgens mij de schutsengel van Esau is met wie hij worstelt.
Gaan we het zo meteen ook over
hebben. Precies, gaan we het over hebben. Maar daar vind je datzelfde. Hij omklemt hem, hij laat hem niet gaan.
Ja.
Het is een geest van de nacht die zegt, ik wil weg, de dageraad breekt door, laat me gaan. Ik laat jou niet gaan, tenzij dat jij mijn zegen herkent.
Ja, gaan we het zo meteen over hebben. Maar leg even uit, wat betekent dat volk Edom? Wat was dat voor volk?
Edom is natuurlijk in feite heel beperkt. Het zijn de nakomelingen van Esau.
Ja.
En die woonden ten zuidoosten van het land Israël. Dat was maar een beperkt gebied. Maar de Romeinen hebben al heel vroeg gezegd, dat heeft een veel wijdere betekenis. Zij leefden in de tijd van het Romeinse Rijk, dat nog niet gevallen was. Dat kwam pas in 476 in het westen. En in het oosten nog veel later. En zij zeiden, Edom is eigenlijk de Rome. Vroeger dacht ik altijd dat ze dat zeiden.
Edom is Rome,
het Romeinse Rijk.
Mm-hmm.
Omdat ze bang waren het woord Rome te gebruiken. Want ja, luister, je kon ook in die tijd opgepakt worden als je verkeerde dingen zei.
Mm.
Maar het is veel verder dan dat. Dat staat in het boek van mij. Dan geef ik aan hoe de rabbijnen beschrijven dat sommige Romeinse keizers zich ook van hun Edomitische afkomst bewust waren. Nou, dat vind ik wel heel frappant.
Mm-hmm.
Ze hebben, een van die keizers die krijgt te horen, je moet die wil als godheid vereerd worden en dan wordt er gezegd, dat kan helemaal niet, want dan zou je moet onderwerpen aan de God van Jacob. Nou, dan ga ik dat eerst doen en die gaat dan, zo hebben de rabbijnen dat uitgelegd, die gaat dan de grootste klap toebrengen die Israël ooit verduurd heeft, zolang Hitler nog niet aan de macht was althans.
Mm.
En dat is Jeruzalem te verwoesten en de tempel te verwoesten in het jaar 70. En dat is Israël nog nooit te boven gekomen.
Mm.
Dus Edom, in die opvatting, is eigenlijk het hele westerse, anti-gezinde deel van de, anti-Israël gezinde deel van de mensheid.
Mm-hmm.
Nog korter, het Israël aan de ene kant en alles van alle machten die tegen Israël zijn aan de andere kant.
Ja, je schrijft in je boek ook over Edomitische theologie. Heeft dat dan daar ook iets mee te maken, met alles wat tegen Israël is?
Precies. Eigenlijk noem ik met Edomitische theologie bedoel ik niks anders dan vervangingstheologie.
Mm-hmm.
Edom heeft altijd het erfdeel van Israël in willen pikken. En wat de vervangingstheologie doet, dat is zich wederrechtelijk het erfdeel van Israël toe-eigenen. Door het te vergeestelijken en door van Israël het nieuwe de kerk te maken, het kerk is het nieuwe Israël, en het etnische Israël totaal aan zichzelf over te laten.
Ja.
En dat is, maar goed, dat is nog heel ingewikkeld. Dat moet men in dat boek maar allemaal gaan uitlezen waarom ik dat nou edomitische theologie noem. Maar in feite komt dat neer op de vervangingstheologie.
Maar is dat ook een trend, zeg maar? Want je zegt het volk Edom, dat zijn eigenlijk alle volken, vat ik het maar even samen. Ja. Zijn alle volken die zich tegen Israël keren. Ja. Maar zie je dat dan ook terug in de kerkgeschiedenis?
Ja, zeker. Kijk, toen dat Romeinse Rijk viel, heb ik al gezegd. Dat was eerst in 476 het West-Romeinse deel. Dat waren de christelijke Germanen die dat deden. Dat Rome was zelf ook christelijk. Maar dat was altijd anti-Israël christelijk. Het was vervangingstheologie. En die eiste dus al het erfdeel van Jacob, eiste Edom voor zichzelf op. Maar het oostelijke deel, in 1453, werd Constantinopel ingenomen door de moslims. En de latere rabbijnen die dat nog meegemaakt hebben, dus in de middeleeuwen, die hebben gezegd, daar vind je precies hetzelfde. Wat de kerk deed in het oosten, deden de moslims in het oosten. De Israël bestaat niet meer, doet er niet meer toe. Vergeet het maar. De christenen zeiden, het is nu de kerk. De moslims zeiden, het is de umma, de moslimgemeenschap ter wereld. En dat zijn vandaag ook de twee grote tegenstanders. Aan de ene kant, naarmate het westen meer zal ontkerstend worden.
Ja.
En zolang deze vervangingstheologie nog steeds alom overheersend wordt, zal gepaard gaande met die ontkerstening de aversie tegen Israël steeds meer toenemen. Ja, ook van de kant van zogenaamde theologen.
Als we het dan hebben over die edomitische theologie, hè, dus de vervangingstheologie eigenlijk. Wat is voor christenen de valkuil hiervan op het moment dat je dat, ja, dat je dat gelooft of dat je dat aanhangt?
Eigenlijk alles. Het probleem is, het is zo'n omvattende theorie. En wat wij er tegenover stellen is ook alomvattend. Je kunt dus nooit dat met een paar losse bijbelteksten bestrijden. Dat merk ik als ik correspondeer met die mensen. Als je al niet begint met te zien wat de kerk is. Als je denkt aan wat de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, dat de kerk er is vanaf het eerste begin. Als dat allemaal kerk is. Dat is de kerk, dus een verzameling van alle geloven van alle tijden. Ja, dan zit je al meteen op het verkeerde spoor. Dan heb je al een wissel genomen. En dan kom je nooit meer op de goede rails.
Dus je zegt een paar basisprincipes, die moet je wel overeenkomen met elkaar.
Dus er zit ontzettend veel aan vast. Ik heb vandaag nog aan zo'n fanatieke vervangingstheoloog geschreven. Het gaat er niet om alleen maar hoe je Israël moet interpreteren in de Bijbel. Als je al begint met de kerk niet te snappen. Als je niet al begint met het nieuwe verbond te snappen. Je hoeft alleen maar tegen die mensen te zeggen, ja, het nieuwe verbond, dat is nu de kerk. Ik zeg, wacht eventjes, het nieuwe verbond, dat wordt gesloten met Israël en Juda, staat in Jeremia 31. Ja, dan zie je al het enorme conflict. Want dat maakt totaal geen indruk. Want Israël en Juda, dit is volgens hen de kerk. Dus het probleem is, we noemen dat in de filosofie paradigma's. Dat zijn geweldig alomvattende denkstelsels die je nooit met een paar losse teksten kan weerleggen. Dat helpt ook niet.
Maar
je moet beginnen met
het
allereerste begin. En dat is als je niet snapt wat de kerk is, snap je ook niet wat Israël is.
Is het dan wel mogelijk, zeg maar, je noemt het een paradigma, een soort denkkader, om die denkkaders te overstijgen? En als christenen, ook al denk je hier tegenovergesteld over om nader tot elkaar te komen?
Nou, laat ik vaststellen dat er steeds meer mensen, die met de Nederlandse geloofsbeleiders opgevoed zijn, het begint te zien. Ik pas in een lezing heb ik erover gesproken, over vervangingstheologie. En daar zaten allemaal mensen die, nee, die vervangingstheologie wil eens niks mee te maken hebben. Maar ze vinden het doodgewoon om te zeggen dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Dat is pure vervangingstheologie. De besnijdenis heeft geen waarde meer, die heeft afgedaan. Het is nu de doop. Ja. De zondag is in de plaats van de sabbat gekomen, heeft afgedaan. De hele Torah heeft afgedaan. Ja, daar is geen praten tegenaan.
Nee. Maar goed, we proberen het er wel over te hebben natuurlijk.
Ja.
We gaan even verder.
Het is Edom die steelt. Edom, ja. Hij steelt de zegen van Jacob.
Ja, we gaan het inzoomen op dat bekende Bijbelverhaal dat Jacob worstelt in de nacht met een man.
Ja.
En volgens jou is dat heel erg belangrijk om dat goed te begrijpen wat daar aan de hand is. Ja. Kun je dat kort uitleggen? Wat gebeurt er?
Ja.
Want dat is Genesis.
Gebeurt is,
hoeveel?
Hij is op weg om Esau te ontmoeten.
Ja.
Hij is daar doodzenuwachtig over. Gaat de volgende dag gebeuren, wordt ook beschreven, Genesis 33. En dan komt hij s'avonds, s'nachts, terwijl hij nog bij de Jabok achtergebleven is, al zijn familie, zijn kudde zijn al overgestoken, komt hij een man tegen. Die man wordt op drie manieren aangeduid. Met het woord man, Ish in het Hebreeuws, met het woord Elohim. En Hosea 12 maakt duidelijk een engel. En alle schilders die ik ben tegengekomen, die hebben hem allemaal als een engel afgebeeld,
als
met grote vleugels.
Ja.
Dus, maar Hosea 12 vooral maakt heel duidelijk, het is een engel. Hij strijdt tegen een engel. De vraag is nou, is dat een goede of een kwaaie engel? De meeste christelijke uitleggers zeggen, dat was een goede engel. Pas spreekte ik erover en ik zeg, wie was dat? Riep ik retorisch uit en iemand riep uit de zaal, Christus!
De engel des Heren.
De engel des Heren. De andere opvatting van de meeste rabbijnen is, vanaf het allereerste begin, dit was de schutsengel van Ezo. En er zijn een paar heel goede argumenten voor. In de eerste plaats, ze vechten de hele nacht met elkaar. Zoals ze al vochten in de moederschoot van Rebecca. Maar hij kon niet winnen. Het idee dat een engel des Heren niet zou kunnen winnen van Jacob, dat is toch belachelijk? Deze engel kan niet winnen. En zo is met de hele geschiedenis van alles wat anti-Israël is in de hele geschiedenis van de mensheid. Ze kunnen nooit tot op de dag van vandaag van Israël winnen. Nooit. Maar ze kunnen Israël wel enorme klappen uitdelen.
Ja, en dat die is ook wat die nacht gebeurde.
Ja, precies. Hij slaat hem op de heup. En de heup is eigenlijk een eufemisme voor de geslachtsdelen. Dat wil zeggen, je komt voort uit de lendenen. Dus hij slaat Jacob elke keer weer in het nageslacht. Hitler heeft het op een walgelijke manier gedaan. Op 7 oktober was de eerste grote wandaad na het nazisme, waarbij dat opnieuw gedaan wordt. En het zal altijd door, zullen altijd proberen Israël zo hard mogelijk te slaan.
Ja, nou, je zegt ook van je baseert je boek en specifiek dit onderwerp ook op wat de rabbijnen erover zeggen. Hè? Maar het is natuurlijk heel logisch dat rabbijnen niet gaan zeggen bij dit verhaal van, dit was Jezus.
Nee, maar dat zijn ook heel weinig christenen die dat zeggen. Dat moet je even vergeten.
Ja.
Het gaat om, is het een goede of een kwade engel? En een engel die niet kan winnen van Jacob, kan me moeilijk voorstellen dat het een goede engel van God is. Hij bovendien is die bang voor de dageraad. Oh, het licht komt eraan. Hij is een geest van de nacht. Hij wil gewoon mogelijk vertrekken. Ja. En hij brengt aan Jacob grote verwondingen toe. Kijk, ik ben begonnen dit te zien toen ik het boek las van dokter Frank de Graaf. Hij was een hervormd theoloog. Ik ben meermalen bij hem thuis geweest.
Ja.
Heel interessante man. En die heeft een boek geschreven, Het Geheim van de Wereldgeschiedenis, waarbij hij dit allemaal wel heeft uitgelegd. Het enige wat hij niet deed, hij heeft geen enkele Joodse bron genoemd. Die heb ik allemaal zelf moeten uitzoeken.
Ja.
En die staan in het boek dat volgende week uitkomt.
Ja.
Dus die Joodse bronnen wilde ik weten. Ik zei, waar halen die rabbijnen dat vandaan? En hij noemt ook wel christenen. Maar goed, de meeste christenen denken er anders over. Of ze laten het midden, of ze vrijzinnig hebben nog weer een andere theorie. Goed. Maar toen gingen mijn ogen open. En toen dacht ik, nou wil ik weten wat de rabbijnen daarvan gezegd hebben. Nou, dat is zo waanzinnig boeiend. En ik vind het volkomen overtuigend, vooral als je dit gedeelte legt naast Hosea 12.
Ja.
Hosea 12 is de uitleg van dit gedeelte.
Ja, daar komen we zo meteen verder op. Maar nog eventjes uitleggen hoor.
Ja.
Je zegt, er zijn dus verschillende theorieën over de betekenis van het verhaal en wie die man dan was met wie Jacob vroeg. En je zegt, een van die theorieën, dat haal je dus uit de rabbijnse literatuur, die zeggen van het was de schutsengel van Ezo.
Ja.
Moet je even uitleggen wat een schutsengel is?
Je kunt ook zeggen, dan denk ik al meteen vooruit, bij Edom, niet alleen maar in Ezo, maar in Edom, het
dus
was
het
de engelvorst van Edom.
Ja.
Daniel 12 laat zien, er is een engelvorst van het Perzische Rijk, er is een engelvorst van het Grieks-Macedonische Rijk. Dat heb ik al beschreven in mijn boek, De Negende Koning. Dat was 30 jaar geleden. Het wordt nog elke dag verkocht. Daar ben ik ontzettend blij mee, want daarin heb ik al geprobeerd uiteen te zetten wat er achter de schermen van de geschiedenis gebeurt. Dus die hele verhaling over die engelvorsten is daar al te lezen.
Een schutsengel is een engelvorst. Is
ja, een schutsengel is van een persoon, een engelvorst is van een heel land.
Ja, ja.
Dat zijn de engelvorsten die door God zijn aangesteld. Dat staat allemaal in dat boekje, dat kun je allemaal nalezen.
Ja, maar wij hebben het er nu over.
Ja, maar ik kan het niet allemaal nu uitleggen. Want na 35 minuten begin jij zenuwachtig te worden. Maar engelvorsten, dat zijn de geestelijke machten achter de wereldrijken, achter de volk. Achter dat Edom zit een engelvorst. Die engelvorst kennen wij. Die staat in het boek Openbaring. Daar heet hij de draak. Dat is de duivel, de oude slang. Achter Edom, achter dat hele vierde rijk dat ten onder leek te gaan, maar dat hersteld is in de eindtijd, en dat beleven wij nu sinds een jaar of 80. Dat is ongelooflijk. Verhaal en daarachter zit de draak.
Ja.
Daarom is die ontkerstening zo belangrijk. De draak krijgt steeds meer invloed en God steeds minder.
Nog één vraagje over die andere uitleg. Hè? Want Jacob, eigenlijk twee dingen. Jacob zegt na afloop, zegt hij van ik heb met God gevochten van aangezicht tot aangezicht. En ten tweede vroeg hij ook aan die engel van wilt u mij zegenen?
Zeker, ik wist dat je die twee vragen ging stellen. Ja, maar dat vraagt iedereen
misschien
over.
Kan je daar kort op reageren.
God, Elohim in het Hebreeuws, betekent soms engel. De Statenvertaling zegt ook, weinig minder gemaakt dan de engelen, op Psalm 8, dat deed de Septuaginta al, laat me zitten, dat wordt vertaald met engelen. Toen ik tentamen Hebreeuws moest doen, Ze vertaalde ik dat ook zo. Ik moest Psalm 8 vertalen en ik zei Engelen. En toen lachte de prof en hij zei, als je nou niet de Hebreeën 2 had gekend, wat had je dan vertaald? De goden, professor. Hmm. Want de goden, dat is hetzelfde als die engelvorsten. Die engelvorsten worden door hun eigen land als goden aanbeden. Dus, en als je naar Hebreeën Hosea 12 kijkt, dan zie je precies hetzelfde. De Elohim heeft daar ook de betekenis van engel. Dus Elohim betekent niet altijd God. Soms betekent het de goden. God is de God der goden, de Elohim van de Elohim.
Ja.
En dat is het hier ook. Ten tweede, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegen. Nou, daar kun je natuurlijk een prachtig dierbare preek over maken. Het is een engel van God, het is misschien wel de Heer Jezus zelf. Heer, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegen. Prachtig. Alleen, het klopt niet. Het is Jacob die het zegt tegen Edom. Mm. Die tegen Edom zegt wat God al tegen Abraham zei. Wie u zegent, die zal gezegend zijn. Tegen Isaac wordt dat gezegd, tegen Jacob. Hij zegt tegen Edom, en denkt op, wij zijn ook Edomieten in die brede zin. Mm. Hè? Hij zegt tegen Edom, als je de zegen van Jacob herkent, dan word je gezegend. De Heer Jezus zegt iets wat voor alle vervangingstheologen wel een doorn in het oog moet zijn. Hij zegt, het heil is uit de Joden. Dan moet je dat eens ter sprake brengen. Stel je voor dat de Heer Jezus dat niet gezegd had, dat wij dat verzonnen hadden. Het heil is uit de Joden. Nou jongen, dan had je synodes tegen je gekregen.
Maar Jezus zegt
het. Maar de Heer Jezus zegt het.
Ja.
Het heil is uit de Joden. Met andere woorden, Jacob zegt, als jij mij zegent, dan zul je gezegend zijn. Dat is maar één manier. En voor elke Edomiet is er hoop in deze wereld, als je de God van Jacob zou willen erkennen. Ja. Maar dan moet je hem niet losmaken van Jacob
van
zelf.
Israël.
En zeggen dat wij zijn nu Jacob, want dan ben je al bijvoorbeeld helemaal in de mist verdwenen.
We gaan het over Hosea 12 hebben.
Hartstikke
daar heb je het over gehad. En je zegt dat heeft alles te maken ook met dat verhaal van Jacob en Esau.
Ja. Zeker, want Daniel, of Daniel, je hebt het
Hosea.
Ik zit hier met Daniel voor me. Hosea zegt, waarom vertrouwen jullie nou op Egypte en op Assur? Dat moeten jullie niet doen. Jullie moeten, net als Israël, vertrouwen op de Heere God. Kijk nou eens wat Jacob deed. En dan beschrijft
tegen hij... Tegen wie zegt hij dat?
Wat zeg je?
Tegen wie zegt Hosea dat?
Dat zegt Hosea tegen Israël.
Ja.
Hij zegt, jullie moeten niet vertrouwen op de valse vijanden. Jullie doen het verkeerd. En kijk nou eens wat Jacob deed. En dan zie je dat Hebreeuwse parallelisme. In de moederschoot pakte hij zijn broer al bij de hiel. En toen hij volwassen was, streed hij met diens Elohim. Zo lees ik dat. Het was altijd een conflict. Het begint in de moederschoot. En dat komt vinden een hoogtepunt daar in die strijd, als hij strijdt met de schutsengel van Jacob. Hij streed met de engel, zie je, dat is niet God, dat is een engel. Mm. En overwon, wenend, vroeg die engel. Jacob vroeg niet om genade. Al die hoofdletters in de HSV, die zou ze, ik weet niet wat met al die hoofdletters, brengen de mensen volledig in de war. Er staan geen hoofdletters in het Hebreeuws. Die engel die weent, de overwonnende weent, niet de overwinnaar. Hij zei, laat me gaan. Nee, ik laat je niet gaan. Je moet eerst mijn zegen herkennen. Genade. Nee, je krijgt dat niet. Dan zit hij dan, laten we dan in bed al, als we daar aangekomen zijn, Gods oordeel horen. Dat staat niet in Genesis 35. Maar Hosea 12 zegt, daar heeft God uiteindelijk tegen Esau gezegd, dan moet je ophouden, jongen. Dat erfdeel is van Jacob, daar blijf je met je tengels van af.
En ook Israël wordt in Hosea 12 berispt, hè?
Ja, dat is omdat Israël, die had moeten doen wat Jacob deed. Want Jacob was ook heel vaak veel te veel met zichzelf bezig. Want ook in die nacht was hij nog bepaald niet zo erg geestelijk gesteld, hoor. Hij heeft zijn vrouw naar voren geschoven, zijn kinderen naar voren geschoven, al die cadeautjes gestuurd. Hij bad wel, hij had notabene 2 legers van engelen bij zich. En hij was nog steeds bang. Maar hij had wel die 2 engelenlegers bij zich. Mm. En Hosea zegt als het ware, als ik het goed lees. Mensen, Israël, als jullie op de Heer vertrouwen. Je hebt net zoveel engelenlegers bij je als Jacob had. En je kunt hetzelfde bereiken tegen je vijand als wat Jacob bereikte. Die engel kon niets van hem winnen. Jacob won. Alleen al daarom kan het geen engel van God zijn. Nou, en dat moeten jullie net zo doen. Dus Hosea 12 is heel erg belangrijk.
Ja, we gaan het hebben over nu. Want wat zegt dit alles? Dit verhaal van Jacob die vocht met die man. De uitleg die ook in Hosea 12 staat. Wat zegt dat over Israël van nu?
Nou, dat is een heel belangrijk punt. Kijk, een van de problemen is dat ook christenen vaak het idee hebben dat hele volk Israël vandaag daar in het land een seculier volk is. Dat is niet zo. Er zijn alleen al 20.000 Messias blijdende Joden die hun jonge mensen ook in die legers hebben zitten. Mm-hmm. Net zo goed. Die vechten mee in die strijd. Terwijl ze kennis van de Heer Jezus hebben. Dat is dus geen tegenstelling. Maar minstens zoveel orthodoxe Joden. Ik ken er een aantal van, niet zoveel, maar genoeg om te weten dat die mensen diep en oprecht uitkijken naar dezelfde Messias als ik. Je kunt niet zeggen, juist
heel erg gelovig zijn, ja.
Nee, wat dat betreft hebben ze nog volgens 2 Korinthe 3 een bedekking op het aangezicht.
Ja, maar dat verhaal van Esau en Jacob, wat heeft dat dan voor nu, zeg maar, voor impact? Want we lezen erover, we horen erover van jou, ja. wat kunnen we daarmee?
Ja, nu ga ik heel snel, want ik was nog bezig met uit te leggen hoe het Israël van vandaag in elkaar zit. Daar zit dus wel degelijk een heleboel geloofsvertrouwen. Terwijl ook die orthodoxe Joden tegenwoordig verplicht worden om hun jongens in het leger te laten gaan. Want iemand moet dat wel doen.
En dat
kijk,
daar
zie je
door
de hele geschiedenis van Israël heen. Israël moet strijden, maar God geeft de zegen. Mede afhankelijk van het vertrouwen dat in dat volk aanwezig is. Ik vind Jozefat altijd fantastisch. Daar heel feest met muziek. Loofprijzen aan de Heere God. En daarmee haalt hij de overwinning. Maar hij moet wel vechten. Het is niet zo. Het is maar één keer dat God zegt: ik zal voor jullie strijden, jullie moeten stil zijn. Dat is bij de doortocht door de Rode Zee. Maar ze moeten altijd vechten. Tegen Amalek, tegen Midian, tegen de Canaanieten, tegen de Filistijnen. Maar God geeft de zegen. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeef bouwlieden. Maar die bouwlieden moeten wel bouwen. Maar de Heer geeft de zegen. Dus Israël vandaag moet vechten. Ze kunnen niet anders. Ze worden bedreigd. Maar ze moeten er vertrouwen op de Heere God.
Ja.
En in hoeverre Netanyahu dat doet, dat weet ik niet. Kan me niet zoveel schelen. Eigenlijk denk ik niet zo gek veel. Maar er is zoveel. Heb je wel eens de eed gehoord die de soldaten moeten afleggen als ze in het leger... Oh, schitterend. Ik heb het pas voor het eerst van mijn leven gehoord. Ik vond het zo ontroerend. Dan zie je hoe ongelooflijk veel kennis van God er nog aanwezig is. Hoe daar de zegen van God over al die soldaten wordt afgesmeekt. Al zijn ze nog zo seculier... Ze worden altijd onder de zegen van de Allerhoogste geplaatst.
Dus je zegt ook vandaag nog...
Natuurlijk. Jacob was doodsbenauwd, zei ik net al. Mm. Hij riep tot de Heer, maar hij vertrouwde de Heer niet, terwijl hij omringd was door deze engelmachten. Mm. Nou, zoals vandaag ook. Dat is natuurlijk een heleboel seculiere hoop alleen maar op menselijke kracht. En je zou heel wat meer willen zien van echt vertrouwen op de kracht van de Heere God. Dan moet je nog steeds wel vechten. Maar
vertrouwen ze wel zo heel erg op de kracht van God? Of vertrouwen ze niet te veel op Amerika of op hun wapens of
ook,
op het machtige IDF?
Natuurlijk, dat is geen tegenstelling. Natuurlijk. God zegt, luister, ik heb geen behagen in de benen van de man. Dat vond ik altijd wel een rare uitspraak in de psalmen.
Waar staat hij?
In de psalmen.
Ja.
Maar dat betekent, jongens, het gaat niet om hoeveel tanks je hebt. En uiteindelijk gaat het om of God je zegent. Dat zie je in de onafhankelijkheidsoorlog van 1948. 200 miljoen Arabieren tegenover een handjevol Israëli's. Waarom wonnen ze? Ja, natuurlijk omdat ze slim waren. Natuurlijk omdat die Arabieren weinig gemotiveerd waren en zij meer. Je kunt toch tig menselijke redenen. Maar er was nog een ander. Zoals Mozes daar zat, biddend, toen ze tegen Amalek moesten strijden. En van dat gebed van Mozes hing uiteindelijk de uitkomst van de strijd af. Maar daar moest Jozua wel vechten. En dat deden ze toen ook. En dat doen ze vandaag aan de dag nog steeds.
Ja.
Dus alsjeblieft, het zeg ik niet tegen jou, maar geef geen negatief oordeel over dat ze alleen maar op zichzelf vertrouwen. Dan doe je ontzettend veel mensen die daar wel degelijk vertrouwen op de Heere God.
Die doe je daar geen recht mee. Ja.
Nee. Ook al is er nog een bedekking op het aangezicht van de meesten als het om de Heer Jezus gaat.
Ja.
Maar dat komt vast wel over als hij straks terugkomt.
Ja, die engel hè, in dat verhaal, die kan niet winnen van Jacob, maar hij kan wel... enorme dreunen aan uitdelen. Zo schrijf je ook in jouw boek.
Ja.
Wat zijn die dreunen? Wat zie je daar nu vandaag van de dag?
Nou, het is 7 oktober 2023. Dat was een dreun die ze... Weet je wat ook een dreun was? Ik zei, de moslims hebben het Oost-Europese deel van het West-Romeinse Rijk... van het Romeinse Rijk ingenomen. Het was niet alleen maar die Edomitische keizer die de tempel verwoestte... Maar 6 eeuwen later kwamen de moslims en die hebben daar 2 heidense tempels neergezet. Waardoor vandaag de dag nog steeds niet het volledige herstel kan plaatsvinden. Willem Glashow heeft ooit terecht geschreven, zolang die 2 tempels daar nog staan, is nog steeds de tijden van de volken, zoals Exodus, zoals Lucas 21 zegt. Maar die kunnen nu niet weggehaald worden. Dat zal pas gebeuren als de Messias komt.
Ja.
Dus ook die hebben daarmee hun invloed uitgeoefend. Dus de islam heeft... daarin ook een geweldige rol in heel deze geschiedenis. Maar dat is weer van...
Dat is weer een heel ander onderwerp, inderdaad.
Nee, niet anders, maar het is een beetje de zijlijn.
Ja. Als christenen, moeten wij onszelf ook als een soort van onderdeel zien van Gods belofte aan Jacob? Dus laat ik het anders stellen. In welk kamp zitten wij? In het kamp Jacob of in het kamp Esau als christenen?
Dat hangt van welke christen je bedoelt.
Nou ja,
in principe is elke katholiek, maar de meesten denken er gelukkig niet over na... een Edomiet. Als die, want daar geldt zonder enige twijfel universeel de Edomitische theologie. Bij de gereformeerden is dat ook zo in een heel grote, sterke mate. En een consequente Calvinist, moet ik met alle respect zeggen naar mijn lieve luisteraars, een consequente Calvinist is een vervangingstheoloog. Zolang hij nog zegt, de besnijdenis is vervangen door de doop en de zaterdag door de zondag, ben je gewoon een vervangingstheoloog. Dus het hangt maar vanaf welke christen. Ja. Maar ik zie elke dag, nou elke dag, dat er christen zijn die de ogen open gaan. Dat hoort ook bij deze eindtijd.
Die weggaan van die edomitische theologie.
Die weggaan van die edomitische theologie en dan gaan hun ogen open. En als je dus vraagt, hebben wij met Jacob, ik vind het een fantastische tekst, ik zeg het nog één keer, Johannes 4, het heil is uit de Joden. Ja. Met andere woorden, je kunt in de Heer Jezus pas gaan geloven als je ook ziet dat hij de koning van Israël is. En de hele vervangingstheologie, ja, we moeten in de Heer Jezus geloven en de Joden, dat klopt. Maar ze hebben eerst die Jezus losgemaakt van Israël. Terwijl de engel tegen Jozef zegt, hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. Hmm. Dat is Israël, dat zijn wij niet. Daar komen we er pas later bij.
Ja.
En zo is met een heleboel van dat soort profetieën. De Joodse Jezus, ik weet nog van een gereformeerde theoloog. Och, maar als je over de Joodse Jezus begon, hij werd bijna ontploft dus wat. Dat willen ze helemaal niet horen.
Nee.
Dat willen ze, helemaal, ze hebben Jezus zelfs blauwe ogen en blond haar gegeven bij wijze van spreken. Hij moet vooral een van ons zijn.
Ja.
Hij mag... Als hij al een Jood was, dan mag dat geen rol meer spelen. Ja. Daar vind je ook over Israël in de formulieren van eenigheid bijna niets geschreven.
Weinig, ja. Ik wil eigenlijk nog één afrondende vraag stellen aan jou, Willem. Want je zegt het is moeilijk om met zulke mensen in gesprek te gaan, omdat ze een heel ander paradigma, een heel ander gedachtegoed hebben. Maar nu kan ik me voorstellen dat heel veel mensen zondags in de kerk zitten of op bijbelkringen. En dat ze te maken hebben met mensen die dat, allemaal, die dat heel anders zien dan zij. Misschien, als het dan gaat over de rol van Israël, als het gaat over het Jood zijn van de Heer Jezus. Heb jij een tip aan de mensen thuis wat ze dan kunnen zeggen als het gesprek daarover
gaat? Ik heb een tip. En die tip hoorde ik pas van een gereformeerde politicus. Die sprak met mij over een gereformeerde predikant die ik heel goed gekend heb. Ik heb hem zeer gewaardeerd, maar hij was oer-gereformeerd. En die vertelde... Hij zegt, ik ben een keer begonnen met Romeinen 9 tot 11 te lezen. En toen heb ik geprobeerd overal waar Israël staat de kerk te lezen. En dat gaf een absurd resultaat. Toen dacht ik, weet je wat? Ik lees overal waar Israël staat Israël. Tegen die mensen waar jij het over hebt zou ik zeggen, weet je, begin nou eens gewoon overal waar Israël staat Israël te lezen. Oude Testament, Nieuwe Testament.
Niet herinterpreteren.
En niet gaan zitten verdraaien om jouw theorie te redden. Dan ben je altijd verkeerd bezig. Als je daar de Bijbelse schriftgegevens voor moet veranderen, moet aanpassen en moet verdraaien, dan ben je een edomiet, dan ben je aan het stelen.
Ja.
Want dat Israël mag dan geen Israël meer zijn, dat zijn wij, wij zijn het.
Ja.
En dat soort mensen zijn er steeds meer. Mm. Daar ben ik zo dankbaar voor.
Ja.
En dat is een goed teken.
Ik vind het een mooie tip. Overal waar Israël staat, lees
Israël. Lees Israël.
Ja, zullen we bidden, Willem?
Oh, het is jammer, je eindigt altijd zo vroeg.
Ja,
ik ben al zo lang bezig. Ja, dat is goed. Zelfs het bidden is moeilijk geworden, moet ik je even vertellen. Want ik merk dat er vurige vervangstheologen ook luisteren naar deze uitzendingen. Hmm. Ook luisteren naar mijn gebeden. En zelfs daar worden citaten uitgegeven die tegen mij gebruikt worden.
Hmm.
Dus het is al moeilijk zelfs om met een vrij gemoed te bidden. Maar ik zal het proberen.
Dankjewel. Fijn.
Heere God, Vader in de hemel. Vader van onze Heer Jezus Christus. Die eerst en vooral uw geliefde zoon is. Maar vervolgens ook de gezalfde koning van Israël. Koning gezalfd over Sion. En die het gezegd heeft tegen een Samaritaanse vrouw die toch echt oprecht bezig was en zoekende was. Het heil is uit de Joden. Je kunt het heil nooit vinden buiten Israël. Heere, help ons om dat te verstaan. Help ons om uw woord nooit te verdraaien. Help ons om uw woord te lezen zoals het tot ons komt en zoals u het zo overduidelijk bedoeld hebt. Help ons om ons te ontworsten aan leugens die al minstens 1600 jaar oud zijn en die ontstaan zijn toen de christenen te hoog van zichzelf gingen denken en minachtend spraken over Israël dat in uw visie geen rol meer speelde. Heere, dank u dat u nog steeds de God van Israël bent. U bent de God van de kerk. U bent de God van allen die tot waarachtig geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. Maar u bent en u blijft wat u altijd bent geweest, de God van Israël. U zegt het dat u dat tot in eeuwigheid blijft. U zegt dat uw beloften zijn voor eeuwig aan Israël. Uw beloften wat het land betreft zijn voor eeuwig, hebt u tegen Israël gezegd. Heere, help ons om dat te onderscheiden. Het is geweldig wat u in de kerk doet en dat u gedaan hebt door het werk van de Heer Jezus. Maar door datzelfde werk van de Heer Jezus, daar verheugen we ons op. Zullen ook eenmaal de ogen van Israël opengaan. En zullen ze het zien als de broers dat ooit van Jozef zeiden toen Jozef zich aan hem bekend maakte. Het is Jozef. Het is Jezus. Heer God, dat raakt mijn hart. Als ik daarover nadenk, als ik denk aan dierbare vrienden, orthodoxe Joden, met wie ik zo dicht verbonden ben, omdat we wachten op dezelfde Messias. Maar die anderen willen nog niet zien dat het Jezus is. En ik kan er bijna over wenen als ik aan denk dat als u straks zult verschijnen en ze het zullen zien, dat we dan nog meer met elkaar verbonden zullen zijn. Omdat ze zullen zien dat degene op wie ze wachten uw geliefde Zoon is. Heere God, laat dat moment spoedig aanbreken. We zijn zojuist een nieuw jaar binnengetreden en het geeft ons wel heel wat huiveringen. We bidden dat de nieuwe president van Amerika, die over een week wordt geïnstalleerd, dat hij het goed zal menen met Israël. Maar ook zo met Oekraïne en met een heleboel andere zaken die spelen in deze wereld. We hebben zorg. De Heer wil die zorg beschamen doordat we mogen zien dat niets u uit de hand loopt. Dat u al de gebeurtenissen aan de hand hebt. En dat u het zult leiden naar de grote ontknoping wanneer het allemaal straks goed komt. Als de komst van de Heer Jezus eindelijk is aangebroken. Heere, dank u wel voor dat vooruitzicht. Help ons om uw woord steeds weer opnieuw te onderzoeken. En steeds beter te leren begrijpen. Help ons ook om onze broeders en zusters die het zo anders zien, met geduld tegemoet te treden. Maar dat valt niet mee, Heer God. Geef ons daarvoor de kracht en de genade en de wijsheid. Opdat ook hun ogen eindelijk geopend mogen worden. We gaan zien wat de kerk eigenlijk is. We gaan zien wat Israël eigenlijk is. Heer, open uw woord machtig in deze dagen van ontkerstening. Laat uw evangelie nog machtig mogen doorgaan. Maar laat het evangelie toch heel wat meer mogen inhouden dan alleen maar het persoonlijk heil van individuele mensen. Help ons dat mensen meer en meer gaan zien van het plan dat u hebt met deze wereld. En dat in dat plan Israël een centrale rol speelt. Heren, we danken u voor het werk van Christen voor Israël, die dat daarin een geweldige rol mogen spelen in dit land. Geef ook verder uw wijsheid en genade aan deze organisatie om daarmee door te gaan. Dank u dat we hier broeders en zusters mogen aantreffen die wat dat betreft op hetzelfde sporen zitten. En die misschien over allerlei details van mening verschillen, maar die doen er dan niet meer toe. Heere, zegen machtig dat werk. En weer de machten van de vijand die proberen dat werk te schaden. We leggen het alles in uw handen. In vol vertrouwen. Help ons om een beetje meer te vertrouwen te hebben dan Jacob, die twee machtige engelen scharen zag, die hem begeleiden en die toch nog zo bang en zo benauwd was. Heere, help ons om echt in vertrouwen op u te mogen leven. Dan kunnen we Esau tegemoet treden. En welke vijand dan ook, want dan hebben we u aan onze zijde. Geef dat heel velen in Israël dat zo mogen zien. En tot u de toevlucht mogen nemen. Ook al is er nog een bedekking wat de Heer Jezus betreft. Maar dat ze toch een open hart mogen hebben voor de God van Israël en voor uw woord. Heer, zegen uw volk zo machtig. Verheerlijk uw naam daar en hier in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen.
Amen. Willem Ouweneel, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook, bedankt voor het kijken naar deze uitzending. Het boek van Willem Ouweneel is te verkrijgen vanaf volgende week.
Meer kan nu al besteld worden.
Kan nu al besteld worden op de website van uitgever Aspect.
In Soesterberg. Ja. Aspect met een K, goed zo.
Ja. Dus zo kunt u het bestellen. En volgens mij, als u het even googelt, dan vindt u het ook vanzelf. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.